Als je denkt aan de mensen die het allerbelangrijkst voor je zijn, dan zijn dat vaak je partner, je ouders, opa en oma, je kind, je broer, je zus. Het zijn mensen die meestal één ding met elkaar gemeen hebben. Ze horen bij je familie. Ook mensen die er niet meer zijn, kunnen bij die groep horen. Bij de allerbelangrijkste banden die we in ons leven aangaan. In een zorgomgeving als bij het zich is dat natuurlijk net zo. Maar toch zijn er ook verschillen. Al was het maar omdat begeleiders zoveel tijd met de cliënt doorbrengen. En omdat hun zorgtaak vaak doorslaggevend is. Waar staan zij in het leven van de cliënt? Je luistert naar Gezien en Gekend. Een podcastserie in opdracht van Stichting Zich, gemaakt door Audiodroom. Ik ben Patty Loulain hier. Dit is aflevering 5, Het Onzichtbare Web. Ik praat in deze aflevering over familiebanden als onderdeel van een bijzondere driehoek tussen zorgverleners, de cliënt en hun familie. En we praten over hoe die familiebanden in de loop der jaren soms kunnen veranderen. Kelly uit Castricum hoorde je al eerder vertellen.
2,5 broodjes van 8 en 12. Ik zie ze bijna elke dag, dus dat is wel fijn.
Familie is voor haar belangrijk en dat betreft ook de mensen die er nu niet meer zijn. Zoals haar opa, die 4 jaar geleden overleed, maar die Kelly toch heel belangrijke levenslessen heeft meegegeven. Die les probeert Kelly te volgen.
Hij heeft me echt wel laten zien dat je gewoon moet genieten van de kleine dingen en gewoon per dag moet leven. Dus dat doe ik eigenlijk niet ook. Ik heb mijn vaste dingen zoals tandarts, dokter, werk heb ik gewoon altijd gepland. Maar wat ik daarbij zo om doe, heb ik nooit gepland. Omdat ik dat eigenlijk wel zie wat ik dan doe na werk. Omdat ik dat eigenlijk wel gewoon fijn vind. Bijvoorbeeld hoe groot mijn broertjes worden. Want ze zijn nu 8 en 12. Als ze 16 zijn, ga ik ze niet elke dag meer zien. Dus dat eigenlijk gewoon van die kleine dingen. Of van mijn oma genieten en dat soort dingen.
Familieleden hebben soms kennis van dingen die anderen niet weten. Zoals hoe je was toen je klein was, waar je bang voor was, wat je nodig hebt. Toen de opa van Kelly kwam te overlijden, was dat voor Kelly dan ook een moeilijke tijd.
Mijn opa die was eigenlijk mijn tweede vader en mijn oom, tante, alles in één. Dus ik was eigenlijk ook altijd elk weekend bij mijn opa. En hij wist eigenlijk dingen van mij wat mijn eigen vader genees van mij wist. En ik wist dingen van hem wat zijn eigen zonen genees van hem wist. Dus toen overleed hij en toen was ik een gesloten boek geworden. 4 jaar terug en tot 4 jaar en nu niet meer gelukkig, maar het heeft wel heel veel moeite gekost.
Ja, dat is echt pijnlijk.
Ja, dat was echt pijnlijk. Ja, het was echt heel veel moeite.
Ja.
Toen was ik heel eenzaam, heel depressief. Dat heeft wel echt indruk op me gemaakt, ja.
Ja.
Ja. Ik ben er wel uitgekomen, maar dat heeft echt heel veel indruk op me gemaakt.
Terwijl ik met haar praat, begrijp ik steeds beter dat de dingen die haar opa haar leerde, haar ook hebben geholpen om door die moeilijke tijd naar zijn dood heen te komen.
Toch wel gewoon positief blijven denken en alles weer opnieuw oppakken, dan dat lastig, maar je wordt er wel sterker van.
De verdrietige periode na de dood van haar opa heeft haar bijvoorbeeld geleerd wat ze echt nodig heeft om gelukkig te zijn. De dood van haar opa zorgde kort gezegd voor zingeving in haar leven. Als ik haar vraag wat ze heeft geleerd, bijvoorbeeld wat ze nodig heeft van de mensen om haar heen, zegt ze dit.
Duidelijkheid soms. En gewoon dat ze me met sommige dingen wel helpen. Hoe zeg ik dat? Eigenlijk vooral gewoon duidelijkheid. Ja. Dat is meer.
Die duidelijkheid is echt voor jou heel
Ja, als ik dat niet heb, dan
Dan weet je niet waar je
aan toe bent. Dan weet ik niet waar ik aan toe ben.
Nee.
En ook soms de vraag of alles wel oké gaat. Dat vind ik ook wel fijn.
Kelly is na de dood van haar opa er nog meer op gaan letten of mensen wel oprecht zijn tegenover haar. Ook iets wat ze door het verdriet heeft geleerd. Rick is een begeleider van cliënten. Hij heeft geleerd dat het belangrijk is om te weten wat voor cliënten belangrijke dagen zijn. Wanneer is de sterfdag van een familielid en hoe gaat iemand daarmee om? Hij merkte dat niet iedereen dat soort belangrijke dingen meteen vertelt. Sommigen houden dat verdriet voor zich.
De een is daar makkelijker in dan de ander. En juist degene die er niet over praten, is het juist wel heel belangrijk om te weten wanneer is de sterfdag van hun vader, of hun moeder of de verjaardag. Zodat je daar, want dan kunnen ze vaak gedragsverandering laten zien. In plaats van dat zij zeggen, hey, de sterfdag van mijn vader komen eraan. Laat ze juist ander gedrag zien. En juist om te weten wanneer dat is, kan je dat al onderscheppen door te zeggen, hey, binnenkort is de sterfdag van mama. Wat wil jij doen die dag? En op die manier ga je dan samenwerken daarin.
Rick laat de cliënten altijd duidelijk merken wat hij voor ze kan zijn. Een begeleider en dus geen familielid of vriend. De band tussen hem en de cliënt kan wel heel hecht worden, maar er zijn wel afspraken onderling. De band die er is, blijft professioneel. Rick verwacht niets terug van die band en de cliënt kan altijd op de zorg rekenen van Rick en zijn collega's.
Alle bewoners die ik zie in hun leven, ik weet niet hoeveel zorgprofessionals. En dan komt er weer iemand aan die zegt, hey, je moet dit bij me doen, je moet dat bij me doen. Maar juist door de betrouwbaarheid, door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt. En altijd hetzelfde reageren, ook al zijn ze heel blij, heel verdrietig. Altijd gewoon, ja, ik ben er voor je, klaarstaan. En ja, zorg dat je er voor ze bent als ze je nodig hebben.
Familie is niet alleen het gezin waarin je bent geboren of opgegroeid. Familie kan ook de mensen zijn die je later hebt uitgekozen en die op de een of andere manier, vaak zonder dat je nog weet hoe dat nou ging, dichter bij je zijn gekomen dan een buur of een vriend. Ook bij zich groeien cliënten naar elkaar toe en worden een soort familie. Tijdens de interviews met cliënten hoor ik verschillende mensen praten over Lorenzo. Een cliënt die samen met mij op pad gaat, omdat hij de fotograaf is.
Ik denk dat er zich sowieso een soort van familie is. Dan alle cliënten. En dan vallen de begeleiders ook onder. Maar we hebben allemaal dingen wat gelijk is. En dat is dat we begeleiding nodig hebben af en toe. En je bent niet met iedereen bevriend. Maar wat ik belangrijk vind, als je niet bevriend bent, respecteer elkaar dan. Tenminste. En ik ben ook niet met iedereen bevriend. Maar ik heb altijd respect voor degene. Ik vind het altijd belangrijk dat een ander cliënt zich ook kan uitspreken. En ik weet gewoon dat het soms, uit ervaring, dat het soms gewoon lastig is om waar je voor baalt, zeg maar, jouw verhaal te vertellen aan de begeleider. Omdat veel mensen denken, je zit niet dan op hetzelfde niveau. Dus dan is het makkelijker om een cliënt te zoeken die ongeveer op hetzelfde niveau zit dan een begeleider. Dat praat dan toch een stuk makkelijker. Dat heb ik zelf ook.
Maar ook voor de mensen die wat meer op afstand staan, wil Lorenzo zijn deur open houden. Je kunt nu eenmaal niet bevriend zijn met iedereen. Maar, zegt Lorenzo, luisteren kan in elk geval altijd.
Als iemand een verhaal kwijt wil, dan kan dat wel bij mij. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. En het maakt niet uit of jij nou wel kan praten, of dat je moeite hebt met praten, of dat je in een rolstoel zit, of dat je eigenlijk helemaal geen connecties maakt, maar toch je verhaal wilt zeggen. Ik vind het wel belangrijk dat je kan uitspreken. Als iemand dat nou fijn vindt om te vertellen, waarom niet? Je gaat toch uiteindelijk voor elkaar.
Lorenzo ziet dat cliënten elkaar vaak ook onderling goed kunnen helpen. Soms zit iemand ergens mee en durft dat niet meteen tegen een begeleider te zeggen. Dan praat diegene soms eerst met een medecliënt. Juist door die gesprekken onderling leer je veel van elkaar. Je kunt elkaar een spiegel voorhouden, zegt Lorenzo.
Als jij niet begint te praten en ik zie dat er iets mee is, mee met jou, dan vraag ik hoe gaat het met je? En dan niet zomaar hoe gaat het met je, maar hoe gaat het nou echt met je, weet je wel? Dat is toch net iets anders verwoord dan dat je zegt, ja, hoe gaat het nou met je?
Familieleden staan tot op zekere hoogte open voor elkaar, voor een gesprek. Maar soms worden de meest betekenisvolle gesprekken, de belangrijkste momenten, gedeeld met begeleiders. En dat kan af en toe niet anders. Begeleiders zijn er nu eenmaal vaak in het leven van een cliënt. En hoe goed de band ook kan worden, een begeleider is een professionele kracht, geen familie. Vanuit de begeleiding gezien is die situatie duidelijk. Je kunt er onderling afspraken over maken, bespreken, evalueren. Maar voor cliënten is de precieze aard van de band die ze hebben met een begeleider soms minder helder. En dat blijkt vooral als een begeleider afscheid neemt van een cliënt. Jan Kroft, bestuurder van het SIG.
er passeren zoveel mensen waar ziel en zaligheid mee wordt gedeeld.
Ja.
Of je het nou wil of niet. Daar staan we niet bij stil. Ze hebben dan wel als cliëntenraad de Rode Loper als film gemaakt. Ja. Om te vragen, hou er rekening mee dat je in mijn leven komt. En daar niet binnen een paar maanden weer uit kan stappen. Maar ze nemen zoveel afscheid. En dan is het ook altijd zo dat die begeleiders worden boos als je niet iets vertelt over hun ziekte of overlijden. Maar dat is echt een gebeurtenis in het leven van onze cliënten waar heel veel impact heeft.
Nico de Rode is ook zo'n begeleider. Hij komt bij cliënten thuis en realiseert zich: ik kan me wel professioneel opstellen, maar sommige cliënten zullen toch een band met me opbouwen. En als ik weer wegga, betekent dat iets in hun leven. Dit is wat Nico daarover tegen me vertelde.
Soms stop je met cliënten om dan het telefoonnummer te gaan verwijderen. Dus ik heb nog contacten met cliënten die ik al 5, 10 jaar niet meer begeleid. Soms komt er zo ineens weer een berichtje. Het is een hele functionele relatie die je aangaat. En we zijn passanten. Maar dat betekent niet dat ik me heel comfortabel voel bij en nu is het klaar.
Die definitie van de rol van begeleider. Waar liggen de grenzen van die functionele relatie met de cliënt? Ook dat is zingeving. Afspraken en codes zijn daarbij één ding. Maar het gaat vooral ook om hoe een begeleider zijn functie invult. Opnieuw Jan Kroft, de bestuurder van Zich.
Het gaat veel over energie. Ik had vorige week ook weer de ervaring dat best wel een vervelende dag in die zin dat er wat vervelende dingen ook te doen waren. Dat hoort erbij. Maar 's avonds in de centrale cliëntenraad merkte ik dat mijn energie weer terugkwam. In de korte contacten die ik ook voor en midden en in de pauze en daarna had. Maar ook weer even de directheid van wat daar nou op dat moment gebeurt en de mensen die je dan voor je ziet. En dan is het soms heel bijzonder om te merken dat waar je in de middag nog ongeveer wegzakte, dat je 's avonds om 9 uur denkt, oh ja, dat brengt weer. En ik stel me zo voor dat in vele situaties ook zo voor cliënten is, van als ze even bezig kunnen zijn met waar ze enthousiast over worden, dat die energie meteen voelbaar is.
We begonnen deze aflevering met Kaylee, die haar opa miste. Ze vertelde me ook dat ze graag spelletjes speelt met Michelle, een medebewoonster in Castricum. Ze houdt van spelletjes. En ze gaat 1 keer per week naar IJmuiden om daar ouderen te helpen met de bingo. Luister even naar een deel van het gesprek wat ik met haar opnam. Michelle heeft het hier over mevrouw die ze elke week daar begeleidt van en naar de bingo.
Ja, ik heb iemand die daar zit, die wordt in maart 100, wordt zij. Bij waar ze woont. Ja. En daar kan ik altijd wel goed mee opschieten en zo.
Wat leuk. En hoe komt het dat je met haar zo goed kan opschieten?
Nou, zij maakt mij rustig of ze pakt mijn hand vast. En als ik wegloop, dan wil ze weer mijn hand pakken en zo. Dus dat is best wel goed en zo.
Je bent voor haar belangrijk.
Ja, zeker. Dat merken ze ook aan mij. Ja.
Wat mooi.
Ja.
Wat goed van je. Want dan maak je dus verschil in iemands leven.
Zeker.
Vind je dat fijn?
Dat ook.
Ja, jij helpt graag mensen.
Dat is het ook.
Dat zie ik
aan. En als ik niet mensen help, dan weet ik het ook niet hoe ik dan moet... Hoe ik het moet doen.
Dat is ook een band die cliënten kunnen opbouwen. Al was het maar omdat ze mensen ontmoeten, elkaar regelmatig zien, elke week elkaar voorthelpen.
Mijn naam is Pascal Bakker. Ik ben 35 jaar.
Iemand met wie ik ook een gesprek had in Heilo heet Pascal.
Ik ben geboren in Limmen, woon nu in Heilo.
Je woont zelfstandig, hè?
Ja, begeleid wonen.
Pascal heeft een probleem met zijn hart en moest een tijd geleden een open hartoperatie ondergaan. De kans dat die operatie zou slagen was 50%, vertelt hij me.
Dus het was elke keer, we gaan de laatste keer spelen met een vriendje. De laatste keer eten met mijn ouders. De laatste keer opa en oma. Ja, en dat is wel heel... Ja, voor mijn gevoel was het eigenlijk... Ja, moet het? Moet ik een foto maken? Maar mijn ouders dachten, ja... Maar als jij er zometeen niet meer bent, dan hebben wij geen foto's meer van jou.
Via de stichting Doe een Wens kreeg hij de mogelijkheid om samen met zijn ouders een mooie reis te maken. Pascal vertelde dat hij graag iets met Lego wilde doen. En dus mocht hij op reis naar Legoland met zijn ouders.
In Denemarken. 3 dagen lang. Met mijn ouders. Nou, dat was een heel unieke... En toen heb mijn vader heb eigenlijk... Ik wil iets kopen voor mijn zoon die dan, als die dan later in het ziekenhuis ligt en het... En hij is weer beter, wil ik iets gaan maken met hem, dat ik samen met hem kan maken. Dus mijn vader heeft toen eigenlijk van zijn eigen geld, heeft hij dus een Formule 1 auto gekocht van Technisch Lego.
Zijn ouders waren erg bezorgd over de operatie. Zou die wel slagen? Er was een kans dat het niet goed zou gaan, of dat hij zelfs helemaal niet uit de operatie zou komen. Zijn vader maakte met Pascal vooraf een afspraak.
Als je wakker bent, dan hoef je niet te bewegen en wat dan ook. Dan wil ik gewoon alleen het duimpje. Als het duimpje ga je omhoog doen. Of je doet hem duimpje naar beneden. Duimpje horizontaal, dus het gaat. Of een duimpje omhoog. Meer hoef je niet te doen. Dus ik werd wakker in de operatie. Is goed gelukt, jongens. Ik zit hier nog. Fijn. Dus ik was wakker geworden en mijn vader zie je, die doet zijn duimpje omhoog en hij ziet mij echt wel heel langzaam duimpje omhoog. Nou, ik heb hem zien breken. Dat is mijn mooiste moment.
Het is een verhaal dat de onschatbare waarde van de familieband laat zien. Zorgprofessionals kunnen daarbij misschien denken, ik heb met die band niets te maken. Ik verleen toch alleen maar de hulp die een cliënt nodig heeft? Maar in mijn gesprekken heb ik gemerkt dat dat toch niet helemaal zo is. Begeleiders kunnen het contact met familie juist mogelijk maken. Ondersteunen. En soms, of ze dat nu willen of niet, heb je als zorgprofessional nu eenmaal ook tijdelijk een beetje een vaderrol. Zonder dat je echt de band hebt die daarbij hoort. De gesprekken en fragmenten die je tot nu toe hebt gehoord komen uit een grote groep interviews die ik heb gehad met meer dan 50 mensen binnen zich. En dat waren cliënten, begeleiders, vrijwilligers, die we zorgkrachten noemen. Ik heb ze niet allemaal hier aan je kunnen laten horen, omdat we ze in deze aflevering per thema hebben gegroepeerd. Maar veel van die interviews zijn er wel. En ze zijn gebundeld in een boek. Je kunt ze horen als je het boek Gezien en Gekend leest. Daarin staan bij de portretverhalen en foto's een QR-code waarbij je een stukje van het interview met die persoon kunt beluisteren. En graag deel ik met jou een korte indruk.
Mijn grootste uitlaatklep is toch zeg maar de natuur in. En ik neem mijn camera mee en dan kan ik alles vergeten.
Jij maakt eigenlijk jouw hele wereld gezellig om je heen.
Ja, ik kan niet alleen wezen. Nee, ik red het niet alleen.
Als er niemand interesse in je toont, dan is het zo eentonig gelijk mij. Aangezien mijn leeftijd, ik heb toch al veel mensen verloren.
Hoe belangrijk is het dan dat er mensen om je heen zijn die af en toe eens vragen hoe het met je gaat?
Heel belangrijk.
Meestal mogen we zelf weten wat we willen doen. Maar soms hebben we ook opdrachten. Opdrachten van mensen die naar de winkel zijn geweest en die graag iets willen hebben.
Omdat ik een heel rumoerig leven achter mijn rug heb. En daarvoor vind ik het nou lekker dat het rustig is. Soms wel te rustig. En want daar gaat het ook over die eenzaamheid en zo. De eenzaamheid is niet altijd fijn.
Dit is voorlopig de laatste aflevering uit de serie Gezien en Gekend. Mocht je nieuwsgierig zijn naar de SIG en het boek Gezien en Gekend, kun je er meer over lezen in de show notes bij alle afleveringen. Wil je toekomstige afleveringen automatisch ontvangen? Abonneer je dan op deze serie. En dan komen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Ik ben Petty Loulijn hier. Scripting en montage deed Richard Grootbot. Wij zijn Audiodroom. Dank je wel voor het luisteren.